Goedenavond gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en alle die thuis of elders met ons meeluisteren of ook meekijken, van harte welkom bij deze dienst. Vanavond gaat bij ons voor onze eigen predikant, dominee Van der Zwan. Als eerste lied zingen we nu uit bundel Weerklank, Psalm 5, vers 3 en 9. Vers 3 begint met: Gij haat het goddeloos begeren, maar in vers 9 mogen we dan zingen: Wie bij u schuilt, zal zich verblijden. Na het zingen van vers 3 en 9 van Psalm 5 uit Weerklank is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkenraad wensen wij en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij willen samen gaan zingen van Psalm 130. Het eerste en het tweede vers: uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. En ook het tweede: als u in het recht wilt treden, wij kunnen niet voor u bestaan, maar nee, daar is bij u vergeving. Psalm 130 vers 1 en vers 2. Verbondenheid met de kerk voor alle tijden, alle plaatsen doen wij nu belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, en we zingen vervolgens lied 286 uit Weerklank, de verzen 1 en 4. Verzen 1 en 4 van lied 286 uit Weerklank. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, maar ten derde dagen is hij wederom opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel en zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Ja, Heren, wij willen u danken dat u onze taal spreekt. Dat u tot ons wilt komen en woorden spreekt die wij kunnen herkennen. Dat u niet in raadselen tot ons komt, maar in duidelijkheid en helderheid. Met de zuiverheid en de helderheid van het evangelie. Heren, met uw woord. Vanavond zijn we voor de tweede maal op deze zondag hier samengekomen om naar uw woord te luisteren. En we danken u dat u ook in ons midden wilt zijn. Dat we mogen weten dat u ook hier aanwezig bent. Tegelijkertijd maakt ons dat ook wel heel klein. Wie zijn wij, o God, dat u in onze nabijheid bent, dat wij in uw nabijheid mogen verkeren. Maar Heren, zoals we aan het begin gezongen hebben, wie bij u schuilen, die vinden bij u een schuilplaats. En die zullen zich in uw liefde verblijden en uw naam belijden. En zo bidden we u ook, dat u, als wij mogen weten dat u hier bij ons bent, dat wij zo ook bij u mogen schuilen. Bij u de toevlucht mogen nemen, de rust mogen vinden. De enige rust, de ware rust die alleen u kan geven. Heren, wil zo in ons midden zijn. Wil zo uw vleugelen over ons uitspreiden. En geven dat niemand van ons daaronder vandaan probeert te lopen. Maar dat als uw woorden klinken het zo mag zijn dat een ieder zich tot u mag begeven, aan u mag overgeven, in geloof en in vertrouwen, in hoop en liefde. Dat bidden we voor ons hier in de kerk, maar ook voor degenen die met ons meeluisteren en meekijken. O Heren, en dat we dan inderdaad u mogen loven en prijzen, u de eer mogen brengen, die u zo waard bent om te ontvangen. Maak zo ons hart voor u bereid, opdat het met vreugde uw komst verbijt. Dat bidden we van u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij willen eerst lezen uit de Heilige Schrift en we lezen daaruit het derde hoofdstuk van het eerste boek van de Bijbel. We lezen Genesis 3. Genesis 3. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw: is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang: van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw: u zult zeker niet sterven, maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En ze nam van zijn vrucht en at, en ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en ze merkten dat ze naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem: waar bent u? En hij zei: ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zei: wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Toen zei Adam: de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw: wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei: de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Toen zei de Heere God tegen de slang: omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorselen en u zult het de hiel vermorselen. Tegen de vrouw zei hij: ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren, naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En tegen Adam zei hij: omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt, waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Dorens en distels zal hij voor u laten opkomen, en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent, want stof bent u, en u zult tot stof terugkeren. En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij moeder van alle levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. Toen zei de Heere God: zie, de mens is geworden als een van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven. Daarom zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van Eden de gerubs met een vlammend zwaard dat heen en weer bewoog om de weg naar de boom des levens te bewaken. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. We willen nu gaan lezen de derde zondag uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 3, de vragen en antwoorden 6, 7 en 8. En de vraag wordt daar gesteld, vraag 6. Heeft God de mens dan zo slecht en verkeerd geschapen? Nee, is het antwoord. God heeft de mens goed en naar zijn beeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij God zijn schepper op de juiste wijze zou kennen. hem van harte lief hebben en met hem in eeuwige zaligheid zou leven om hem te loven en te prijzen. Waar komt dan die verdorven aard van de mens vandaan? En het antwoord is uit de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva in het paradijs. Daar is onze natuur zozeer verdorven dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden. Maar zijn wij dan zo verdorven dat wij geheel en al onbekwaam zijn tot iets goeds en geneigd tot alle kwaad? En het antwoord is ja, tenzij wij door de Geest van God wedergeboren worden. Tot zover. Zingen wij nu van Psalm 51, de versen 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 van Psalm 51. Gemeente, we weten allemaal waar een mens toe in staat is. Dagelijks worden we overspoeld met nieuws waarin wordt gemeld wat mensen elkaar aandoen. Denk bijvoorbeeld aan Hamas-leider Sinwar, die afgelopen week door Israël is gedood. Hij is te bedenken van de enorme moordpartij die heeft plaatsgevonden op 7 oktober in Israël. Maar ook eerder had hij al Israëli's om het leven gebracht en ook Palestijnen. Denk aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Bedenk eens hoeveel mensen daarbij al niet zijn omgekomen. Veel Oekraïners leven dagelijks in spanning, in angst dat hun huis door een bom of een raket zal worden geraakt. En de grote initiator achter deze oorlog is president Poetin. Een man die niet alleen de oorlog is begonnen, maar die ook zijn politieke tegenstanders uitschakelt zonder enige scrupules. Een man ook die steun zoekt nu en al de afgelopen tijd bij Kim Jong-un, de leider van Noord-Korea. Een man die zijn eigen bevolking al jaren zwaar onderdrukt. En om wat dichter bij huis te blijven, afgelopen week werden we via de media geïnformeerd over het proces tegen Donny M. Hij stond terecht voor 2 zedenzaken. En een ervan was de moord op de 9-jarige Gino, die hij ook had misbruikt. Ja, we weten waar een mens toe in staat is. Maar om nu alle mensen over één kam te scheren, dat lijkt toch wel erg ver te gaan. En toch is dat het wat de catechismus doet als hij antwoordt op de vraag: maar zijn dan wij zo verdorven dat wij geheel en al onbekwaam zijn tot iets goeds en geneigd tot alle kwaad? En het antwoord luidt: ja, tenzij wij door de Geest van God wedergeboren worden. De catechismus bevestigt hier dus dat wij zo verdorven zijn dat wij geheel en al onbekwaam zijn tot iets goeds en geneigd tot alle kwaad. Is dat zo? Zijn we allemaal zo? De catechismus lijkt sowieso te grossieren in heel absolute uitspraken over de verdorvenheid van de mens. In zondag 2 hoorden we de vorige keer namelijk al de vraag stellen of je als mens de gehele wet van God kunt houden. En het antwoord op die vraag luidde: nee, dat kunnen wij niet, want ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Dat is wat de catechismus leert over de mens. Dat moet wel erbij gezegd worden, de mens die niet gelooft. Want het geloof brengt verandering. God brengt verandering. Maar, zegt de catechismus, zonder die verandering kan niets anders worden geconcludeerd dan dat de mens geneigd is om God en zijn naaste te haten. En hij is zo verdorven dat hij geheel en al onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Ja, dat is toch wel een heel schokkende constatering. Een zwartschallige conclusie zou je kunnen denken. Maar is het ook zo? Is het ook zo? Doen mensen dan geen goede dingen? Gelovige mensen, mensen die niet geloven? Ben je niet oprecht in je liefde voor een ander als je niet gelooft? Is de liefde van een vader of een moeder die geen christen is, is die liefde voor hun kinderen niet echt? Is de liefde sowieso maar een façade? Zit er diep van binnen toch een diepe laag van haat? Of die buurvrouw of buurman die zo goed voor degene die naast hem of haar woont zorgt? Ze doen verder nergens aan, maar ze geven alle tijd en energie om voor de ander klaar te staan. Kun je van hen zeggen dat zij geen enkel goed doen en alleen maar kwaad? Ja, en laten we ook een stapje dichterbij komen. Als ik nu naar mezelf kijk, kan ik dan zeggen dat ik iemand ben of iemand ben geweest die geneigd is om God en zijn naaste te haten? Ben ik echt geheel en al onbekwaam tot het goede en geneigd tot al het kwaad? Ben ik dat geweest en nu niet meer, nu ik tot geloof gekomen ben? Ja, is de catechismus niet wel erg negatief? Zijn de woorden die we daarin vinden wel in overeenstemming met de werkelijkheid, maar nog belangrijker natuurlijk, zijn de woorden die daarin staan in overeenstemming met Gods woord, met de Bijbel, met de Heilige Schrift? Nou, als ik in de Bijbel kijk, zie ik eigenlijk twee lijnen. Ik denk daarbij aan wat Paulus aan de christelijke gemeente in Rome schrijft. Paulus schrijft aan de Romeinen dat wij allen onder de zonde zijn. En om dat te bewijzen voert hij woorden uit Psalm 14 en Psalm 53. Waar staat: er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Ja, deze woorden spreken voor zich. Er is geen mens die goed doet. Dat is het wat we in Romeinen 3 lezen. En Paulus haalt die woorden met instemming aan. Maar in Romeinen 2 schrijft hij ook iets anders. Hij schrijft dat heidenen, mensen die dus niet geloven, Christus niet kennen, God niet kennen, dat heidenen die de wet van God niet kennen, toch de wet van God kunnen doen. Met andere woorden, mensen die volstrekt niet bekend zijn met de wil en de geboden van God, kunnen toch doen wat Hij wil. Ze kunnen toch het goede doen. En dat zien we bij Paulus. Maar ook als we naar de gereformeerde theologie kijken, waar de Heidelbergse catechismus een onderdeel van is, gaat men er altijd toch nog van uit dat er iets goeds in de mens is gebleven. Want de mens is nog steeds een schepsel van God. Het schepsel dat in de beginnen ook goed geschapen is. Zoals we dat ook lezen aan het begin van zondag 3, als de vraag wordt gesteld: heeft God de mens dan zo slecht en verkeerd geschapen? En het antwoord luidt: nee, God heeft de mens goed en naar zijn beeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God, zijn schepper, op de juiste wijze zou kennen, hem van harte liefhebben en hem in eeuwige zaligheid zou leven en met hem in eeuwige zaligheid zou leven om hem te loven en te prijzen. Zo is de mens bedoeld, zo is de mens geschapen. En het is zo dat die sporen, de sporen van die goede schepping, nog steeds in de mens aanwezig zijn. Dat zien we ook om ons heen, want als die er niet meer zouden zijn, dan zou de wereld onleefbaar zijn. Dan zouden alle kinderen verwaarloosd worden door hun ouders. Niemand zou meer warmte of liefde ervaren of hulp. En we zien juist het tegenovergestelde. Mensen zijn bewogen met elkaar, hebben elkaar lief, helpen elkaar, voelen medelijden en ervaren verdriet over het leed van een ander. Kortom, dat goede vinden we nog steeds in de schepping van God terug. Ook in de mens. Ook de Bijbel erkent dat. En ook de gereformeerde theologie. Maar toch schrikt Paulus er niet voor terug en hij baseert zich op andere schriftgegevens om ook te schrijven dat er in de mens niets goeds is. Dat er geen mens is die goed is. In Romeinen 3, maar ook bijvoorbeeld in Romeinen 7, waar hij schrijft dat het bedenken van de mensen vijandschap is van God. En in datzelfde spoor gaat de catechismus als die zegt dat de mens geneigd is God en zijn naaste te haten. En dat de mens geheel en al onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Waarbij dan wel de aantekening moet worden gemaakt dat het onbekwaam tot enig goed alleen in de Nederlandse vertaling te vinden is. Je zou dus ook kunnen lezen dat de mens geheel en al onbekwaam tot het goede is. Geeft misschien iets meer ruimte, maar desondanks is dat nog steeds geen positief beeld dat van de mens wordt neergezet. De mens waarin nog steeds de sporen van het goede begin te zien zijn. Die mens, die is niet meer dezelfde als de eerste mens, direct na de schepping. Er is een breuk ontstaan tussen wat de mens was en wat hij nu is. En die breuk die werkt door tot op de dag van vandaag. Hoe is het eigenlijk zo gekomen? Ook daarover gaat het in zondag 3 van de catechismus. Als de vraag wordt gesteld, waar komt dan die verdorven aard van de mens vandaan? En het antwoord luidt uit de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs. Daar is onze natuur zozeer verdorven dat we allen in zonde ontvangen en geboren worden. En daarin zien wij terugkomen wat we zojuist gelezen hebben in Genesis 3. Adam en Eva, mensen geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Er was geen veldje aan de lucht. Ze woonden in het paradijs. Ze waren volmaakt in de liefde voor God en voor elkaar. Totdat de duivel kwam en Eva begon te wijzen op die ene boom waarvan God gezegd had dat de mens daarvan niet mocht eten. Hoewel dat was niet waarmee hij begon. Hij begon met te suggereren dat God gezegd zou hebben dat de mens van geen enkele boom in het paradijs zou mogen eten. Nou, daar gaat Eva niet in mee. Nee, alleen van die ene boom mogen we niet eten, want God heeft daar dan gezegd dat we dan zullen sterven. En dan zegt de duivel, nee hoor, dat gebeurt niet. Jullie zullen niet sterven. God is alleen maar bang, hij is alleen maar bang dat jullie net zoals hij zullen worden. En dan, terwijl het zaad van het wantrouwen is gezaaid door de duivel, kijkt de vrouw naar de boom en ze vindt hem er toch wel goed uitzien. En ze vindt het zo aantrekkelijk wat de duivel suggereert. Ze vindt het veel aantrekkelijker om dat te geloven dan wat God tegen haar heeft gezegd. Net als God worden. Ja, wie zegt dat God de waarheid heeft gesproken? En dan eet zij van de vrucht. En zij niet alleen, maar ook Adam, die naast haar staat, doet hetzelfde. Van dan af wordt alles anders, voor hen, maar ook voor God. Ze schamen zich voor elkaar. Er komt een kink in de kabel tussen God en mensen. De relatie met God wordt anders. Dat moeten we trouwens wel goed verstaan. Want bij alles wordt de liefde van God niet minder. Hij is geraakt door wat er is gebeurd. En die bewogenheid van God, die liefde van God, die merken we ook als hij de mens het paradijs uitstuurt. Omdat hij wil voorkomen dat de mens van de boom van het leven zou eten en eeuwig zou leven in de ellende waarin hij zich nu gestort heeft. En hij doet tegelijkertijd de belofte van verlossing. Als hij zegt dat het nageslacht van de vrouw eens de duivel zal verslaan. En daarin wordt de komst van de Heer Jezus voorzegd. Gods liefde is er niet minder op geworden. Maar hij heeft nu wel de mens tegenover hem die geen volledig vertrouwen meer in hem heeft. En dat is onrechtvaardig. En daardoor is God niet alleen vol liefde, maar hij is ook toornig over deze zondige mens. Ja, en dan niet alleen over Adam en Eva, maar ook over u en over mij. Want het is sindsdien niet meer goed gekomen van onze kant. Hun zonde werkt door in ons. Het zit in ons. Datzelfde wantrouwen, datzelfde ongeloof. We gaan in hetzelfde spoor. Al vanaf het allereerste begin. Je ziet het ook gebeuren, ook bij een klein kind al. hoe kinderen soms met elkaar om kunnen gaan. Van die lieve, schattige kleine kindjes van 2 of 3 jaar, dat ze elkaar al beginnen te slaan bijvoorbeeld. Het zit er al in, vanaf het allereerste begin. Zelfs zo dat we moeten zeggen, zoals we gezongen hebben, we zijn in zonde ontvangen en geboren. Zo is het met ons gesteld. En daarom is het niet meer zoals het was. Een catechizant vroeg onlangs aan mij, waarom heeft God de zondeval eigenlijk niet voorkomen? Hij wist toch al dat de mens in zonde zou vallen? Waarom heeft hij er niets aan gedaan? Het is begrijpelijk, ja, dat je zo'n vraag stelt. Maar tegelijkertijd kan hier ook een addertje onder het gras zitten. Want het zou zomaar kunnen dat we God overal toch nog de schuld van gaan geven. Dat we toch nog zeggen, ja, hij heeft het gedaan, wij niet. En dan heeft de duivel ons precies waar hij ons hebben wil. Dan heeft hij ons zo ver gekregen dat we de Here en zijn goedheid in twijfel gaan trekken. Tegelijkertijd heb ik ook eerlijk gezegd, ik weet ook allemaal niet hoe het precies zit. Het blijft een raadsel hoe we het allemaal in Gods alwetendheid een plek moeten geven. Maar dat betekent niet dat we aan Gods goedheid moeten twijfelen. Want God was zelf ook geraakt toen hij zag dat de mens van de vrucht had gegeten. Die vraag, wat hebt u gedaan? Die hij aan Adam en Eva stelt, maar ook aan ons. Dat is een hartekreet. Dus we moeten niet aan de goede bedoelingen van God gaan twijfelen, aan de liefde van God. En tegelijkertijd, het definitieve antwoord kan ik ook niet op alles geven. Waarom het zo gegaan is zoals het is gegaan. Behalve dan dat wij mensen zelf de verkeerde keuze hebben gemaakt. Een andere vraag die naar boven kan komen is, ja, dat is wel zo, Adam en Eva hebben die keuze gemaakt, maar waarom hebben wij daar dan nu nog last van? Waarom hebben wij te maken met de gevolgen van hun zondeval? Het antwoord op die vraag is, ja, wat denkt u, zouden wij het zelf beter doen dan Adam en Eva? Wij zijn dezelfde mensen als zij. En dat God er dan niet meteen een einde aan heeft gemaakt, dat is alleen maar genade. Want zoals alle mensen in Adam in zonde zijn gevallen, zo horen we ook al bij het doopformulier, zo wil hij ook ons allen in zijn genade aannemen. God heeft niet meteen korte metten gemaakt met Adam, maar hij wilde hem en zijn nageslacht verlossen. Daar gaan we straks nog verder op in, maar eerst moeten we komen tot de afronding van het punt dat de zonde is gekomen in de wereld met de zondeval van Adam en Eva. En we zien hoe de zonde doorwerkt in de mensen. En we zien er de ernstige gevolgen van in de oorlogen en in de moordpartijen in de wereld. We merken dat de mens niet meer is zoals de eerste mens, direct na de schepping, door wat individuen elkaar aandoen, door moord en doodslag, ontucht, leugen enzovoorts. En we zien het terug in ons eigen leven. Ja goed, misschien de een wat meer dan de ander. God en je naaste haten, zo erg is het toch niet met je gesteld. Maar zoals ik de vorige keer al zei, als de catechismus dat zegt, dan doet hij dat als hij spreekt over de Heer Jezus Christus. Als de vraag wordt gesteld, wat eist de wet van God ons? Dan zegt de catechismus, dat horen we in de samenvatting die Christus ons heeft gegeven. En daarin zien we dat we bij alles als het gaat over het leven met God in de liefde voor Hem en voor elkaar, dat we ons aan Hem moeten spiegelen. Kijk gemeente, wij zouden moeten zijn als Christus. Dat is het doel dat God met ons leven heeft. En wij moeten ons dan ook met Hem vergelijken. We moeten ons niet vergelijken met Donnie M. of met Hamas-leider Sinwar. Of vergelijken met Vladimir Poetin. Dan komen we er misschien nog allemaal wel gunstig van af. Maar als we nou ons leven naast Christus leggen, ja, dan zie ik misschien nog wel veel goeds dat er van de schepping in mij is gebleven. Maar toch, in vergelijking met Hem, dan word ik toch wel heel erg klein. Zijn leven en zijn liefde is volmaakt. En mijn leven en mijn liefde steekt daar heel schril bij af, heel donker bij af. Mijn leven is toch wel heel wat anders. Dan moet ik toch zeggen, in vergelijking met Christus, dat ik er een potje van maak. Dan heb ik niet zoveel over om bij God over te roemen. En dan, in die vergelijking kan ik mij heel goed vinden in de antwoorden die de catechismus hier geeft. Tegelijkertijd zou het wel heel deprimerend zijn als we hier zouden eindigen. Als dit het einde is. Want terwijl bevestigd wordt dat wij onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, zegt de catechismus er ook nog iets bij. Namelijk, tenzij wij door de geest wedergeboren worden, tenzij wij door de geest van God opnieuw geboren worden. Tenzij, dat betekent, als dat gebeurt, dan wordt het anders in ons leven. En dat is hoopvol nieuws. Dat is met recht een blijde boodschap. Dat is nou het evangelie. Dat betekent het goede nieuws. Het is niet zo dat ons een zwartgallig verhaal wordt volgehouden en dat we daar dan maar mee moeten doen en dat er dus ook voor ons geen hoop is en geen redding. Dat we dus altijd maar in hetzelfde spoor moeten voortleven. En dat het dus alleen maar van kwaad tot erger kan worden met ons, met de mensen om ons heen. Nee, tenzij wij opnieuw geboren worden. We kunnen afscheid nemen van dat leven dat ons sinds de zondeval stempelt. Als we opnieuw geboren worden. Of zoals we in de Bijbel ook wel lezen, als we wedergeboren worden. Je kunt verlost worden van je oude leven. Je kunt bevrijd worden van je oude patronen. Je kunt er bevrijd van worden en je kunt er dus als gelovige ook van overtuigd zijn dat je er verlost van bent. Als je wedergeboren bent. Ja, wanneer ben je wedergeboren? Het antwoord op die vraag is eigenlijk heel eenvoudig. Je bent opnieuw geboren als je in de Heer Jezus gelooft. Want dat is het antwoord dat de Heer Jezus geeft op de vraag van Nicodemus. Als Nicodemus vraagt, hoe kan een mens nou opnieuw geboren worden? Jezus heeft het gezegd, een mens moet opnieuw geboren worden, anders kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. En dan vraagt Nicodemus, hoe kan een mens nou opnieuw geboren worden? En dan antwoordt de Heer Jezus in de eerste plaats dat het het werk van de geest is. Maar dan zegt hij vervolgens ook wat het werk van de geest is. Namelijk dat je gelooft in de Heer Jezus Christus. Als je Hem aanneemt. Als je Hem ontvangt in je leven als de Zoon van God. Als je dat in gaat zien. Als je niets anders meer kunt dan je aan Hem overgeven. Dat je Hem ziet als je verlosser, als je bevrijder. Als je Hem ontvangt als je redder, degene die je verlost van je zonde en je schuld, als je hart voor Hem open gaat en je niets anders meer kunt en ook wilt dan Christus in je leven ontvangen. Als je Hem zo hebt aangenomen, dan ben je opnieuw geboren. En dan geldt niet meer dat je onbekwaam bent tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Want dan werkt de Heilige Geest een nieuwe gehoorzaamheid in je hart. Hij herschept je, zoals Paulus ook schrijft. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuw schepsel. Het begint allemaal opnieuw. God maakt een nieuw begin. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden, zegt Paulus, door de Heilige Geest. Om het met zondag 1 van de catechismes te zeggen: als Christus in mijn leven komt, als Hij mijn Heer en Heiland is, dan verlost Hij mij met zijn kostbaar bloed van mijn zonden, waarvoor Hij volkomen heeft betaald, en Hij verlost mij uit alle heerschappij van de duivel. Ja, tegelijkertijd zei Luther al: ik sleep altijd nog steeds die oude mens mee. Ja, dat is waar. We hebben er nog steeds mee te maken. Maar er is ook een nieuw begin. Er is een nieuw begin. En daarom eindigen we niet in mineur. Maar waarom dan toch bij de zonde stilstaan? Ook in de catechismus. Nou ja, maar in de hoop dat wie zich nog niet tot Christus heeft begeven, niet tot Christus is gevlucht, de ernst ervan inziet. Dus als iemand die in gevaar is, er komt een watervloed aan die hem dreigt te verzwelgen, en je zegt: ga weg, anders word je meegesleurd en ga je te gronden. Daarom wordt over de zonde gesproken. Gezegd: pas op, ga weg. Anders ga je te gronden, ga je verloren. Maar waar dan heen? Tot Christus mag je gaan. Want Hij ontvangt je met open armen. Hij wil je verlossen. Hij wil je een nieuw begin geven. Hij wil je uit de draaikolk van naar beneden verlossen. En je op een ongekende hoogte brengen van Gods genade en Gods liefde. Maar tegelijkertijd staan we ook stil bij die ellende, zoals de catechismus dat noemt, bij de zonde, de ellende die dat met zich meebrengt, om ons als gelovigen ook een dankbaar hart te geven. Als we tot Christus de toevlucht hebben genomen, zodat we Hem zullen eren, dat we het met ons hele hart en ons hele wezen zullen zeggen: dank u wel, Heere Jezus, dat u mij van al mijn zonden hebt verlost. En dank u wel, Heere Jezus, dat u mij van al mijn kwade begeerten in mijn leven hebt verlost en bevrijd. Ja, we staan er vanavond bij stil, opdat we als gemeente van Jezus Christus God de eer en de lof zullen brengen. Wij die geboren zijn, ontvangen in zonde. Wij ontvangen van God een nieuw begin. Het wordt ons verkondigd opdat we God zullen danken. En zullen zeggen: o Vader, dank u wel dat u door Jezus Christus en door uw geest een nieuw begin in ons maakt. En dat u ons niet meer onbekwaam laat zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, maar dat u een nieuw begin in mij schept, zoals we vanmorgen hebben gezongen: schep, Heer, een nieuwe geest in mij. U schenkt een nieuw begin om bekwaam te maken tot alle goed en om af te zien van alle kwaad. Amen. We gaan samen zingen Psalm 51, het 6e en het 7e vers, de versen 6 en 7 van Psalm 51. Wilt u de collecte bij u aankondigen? De eerste collecte is voor het werk van Dorcas. De tweede collecte is voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde collecte is voor de kerk. Alle drie de collecten van harte bij u aanbevolen en u kunt uw gave geven bij de uitgang of digitaal. Laten we nu samen de Heere danken en bidden. Dank, o God, dat u de God bent van alle genade, van het licht dat in onze duisternis schijnt en de duisternis verdrijft. We danken u, Heere, dat we daaraan vast mogen houden en dat we uit dat geloof mogen leven. Heere, het is een hopeloos verhaal zonder u, maar gelukkig, u hebt de mens niet losgelaten, vanaf het begin niet en tot op de dag van vandaag openbaart u zich aan ons als die God die ons redden wil en ons vernieuwen wil, herscheppen wil, een nieuw begin wil geven. En dat door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We danken u voor wat u in hem aan ons gegeven hebt, Heere. Dat we met u verzoend mogen zijn. Dat we mogen weten dat onze zonden vergeven zijn. En dat u, o God, niet loslaat wat uw hand begon. Ook al hebben we nog steeds die oude mens bij ons waartegen we te strijden hebben. En is daar nog steeds die macht van de wereld, de zonde, de duivel en het eigen vlees. Maar zij zijn niet alles bepalend. Want u regeert. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. En uw geest overwint al het kwade. In dat geloof mogen wij op weg gaan, bemoedigd en vertroost, bekrachtigd. Heren, en tegelijkertijd ook aangespoord om het er niet bij te laten zitten. Om toch het oude te blijven doen, te blijven zoeken, in plaats van de nieuwe weg te gaan met u. We dragen elkaar zo aan u op. We bidden voor de wereld waarin wij leven. Er gebeuren verschrikkelijke dingen in deze wereld. We worden er keer op keer mee geconfronteerd. We worden er ook wel eens niet goed van. Als we zien wat een ellende er in de wereld is. Wat mensen elkaar aandoen. En we vragen ons af. Hoe kan dit ooit nog goed worden? We vragen ons af. Wie kan ingrijpen? Heren, wij komen tot u in het geloof dat u kunt ingrijpen, dat u verandering kunt brengen. Daarom bidden we u om uw leiding in het wereldgebeuren. Bidden we u om vrede voor Oekraïne. Bidden we u dat de strijd in het Midden-Oosten mag stoppen. Bidden we u dat u zult zijn met al die slachtoffers van misbruik. Heren, waar we ook de afgelopen week van gehoord hebben. Heer, wij bidden u om uw ontferming en vragen u ook dat misbruik mag stoppen. Zo bidden we u om uw ontferming. En danken we u dat wij mogen weten dat deze wereld in uw hand is. Dat geloof mogen we op weg gaan. We bidden u ook om uw zegen over het werk van zending en evangelisatie. Opdat mensen het evangelie mogen geloven, opnieuw geboren mogen worden door uw geest, door het geloof in de Heer Jezus Christus. Zegen allen die zijn uitgegaan over het rond van deze aarde. Ook mensen die ondersteund worden vanuit onze gemeente. Wees met hen en met allen die overal ter wereld het werk van zending en evangelisatie verrichten. Op zoveel plekken. Niet alleen ver weg, maar ook dichtbij in Nederland. En we bidden u dat ook dat werk vrucht mag dragen. Mensen tot geloof mogen komen, een nieuw begin ontvangen. Heer, wees bij ons, ga met ons in de week die voor ons ligt. Behoed, bewaar en bescherm ons. Geef ons kracht tot het werk waartoe u ons geroepen hebt. Wees met een ieder, wees met de jongeren die weer naar school gaan. Wil ook beschermen en bewaren. Wij dragen elkaar zo aan u op. En bidden dit alles van u in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Weet ons lot, dit is lied 485 en we zingen daar alle versen van. Lied 485, alle versen. Een verhoring van het gebed om ons klein geloof te versterken mogen we ook vinden in de zegen die de Heere ons wil geven en die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.